Welkom bij de podcast en videoreeks KMO Governance Experiences van Guberna, het Belgische instituut voor bestuurders. In deze reeks hebben we het over de voordelen van een professioneel bestuur voor jouw KMO. In de eerste afleveringen praten we met experten over de verschillende aspecten van goed bestuur. Later horen we van ondernemers hoe zij dit in de praktijk toepassen en wat een professionalisering van het bestuur voor hun onderneming betekend heeft. Wij hopen dat de reeks jou zal inspireren de volgende stap te nemen in de professionalisering van het bestuur van jouw KMO. In deze aflevering hebben we iemand uit de praktijk naar onze studio gehaald, namelijk Yannick Adriaensens van Out of Use. Die komt spreken over het governance traject binnen een familiale KMO. Welkom Yannick in onze studio. Voor de mensen die onze YouTube-pagina volgen, zal Out of Use geen vreemd bedrijf zijn, want jouw vader Mark is hier een tijdje terug ook al eens komen spreken. Maar kan jij anders kort jouw bedrijf en uiteraard ook jezelf even voorstellen bij de mensen thuis?
Zeker en vast. Allereerst bedankt Sander voor de uitnodiging. Ik ben Yannick Adriaensens, zoon van Mark en COO binnen Out of Use. En Out of Use, dat is een Belgisch milieubedrijf en wij bieden bedrijven duurzame oplossingen aan voor hun IT dat men niet meer gebruikt. Dat gaat van een heel kleine USB-stick tot zeer grote datacenters die we demonteren. En het principe dat we hanteren is als volgt: we gaan altijd voor maximaal hergebruik. En als dat niet kan, maximale recyclage van de materialen, zodat deze eigenlijk gecapteerd worden als secundaire grondstoffen. Op die manier zitten we eigenlijk in op maximalisatie van de waarden die eigenlijk voorheen en heel vaak worden aanzien als afval, een afvalstroom, terwijl dat die nog zeer waardevol kunnen zijn voor andere organisaties of andere particulieren. Dus die waarde wordt behouden en dat wordt ook omgezet in een vergoeding voor die bedrijven. Dat is één zaak, dus er is een duidelijke economische incentive. Maar, en dat wil ik ook zeker onderstrepen, er is ook een ecologische incentive. Hè. Want daardoor doe je aan levensduurverlenging van toestellen, wat leidt tot een vermindering van de CO2-emissievoetafdruk van bedrijven. Je vermijdt ook de ontginning van nieuwe primaire grondstoffen. We onderstrepen dat ecologische aspect trouwens nog extra door een structureel partnership dat we hebben met In Vlaanderen Natuurpunt in Wallonië en Natagora, waarbij bedrijven die dus een vergoeding krijgen van Out of Use voor de materialen die we verwerken, kunnen kiezen om die vergoeding te doneren om meer natuur in België te bestendigen. Daar worden dus concreet gronden mee aangekocht en dan geëxploiteerd door die milieuorganisaties, zodat er tastbare natuur in België verschijnt. En dat is ook een mooie voordeel voor een bedrijf, want men kan daar naartoe gaan met hun team. Men kan tastbaar de spaden in de grond steken, bomen planten. Het is dus geen verhaal van natuur in ver weg is dan. Nee, het is hier rondom, op verschillende percelen verspreid in België. Dus dat is wel een fijne meerwaarde die bedrijven zou bieden. Er is trouwens toch een derde impact, dat is een sociale impact. Met name door die levensduurverlenging en door het feit dat materialen eigenlijk op de hergebruikmarkt komen. Ja, die toestellen die zijn heel toegankelijk, die zijn veel laagdrempeliger dan de nieuwste iPhone bijvoorbeeld. Waardoor dat je eigenlijk een effect krijgt waarbij, om een concreet voorbeeld te geven, een gezin met 2-3 kinderen in schoolgaande jeugd, waar er mogelijk maar 1 of 2 laptops aanwezig zijn, dat daar toch die extra laptop kan komen voor het huiswerk te verrichten. Dat is maar 1 voorbeeldje, maar het is wel fijn dat we op die manier bedrijven dus zowel een economische, ecologische als sociale impact kunnen bieden.
Oké, en dat is een heel mooi verhaal. Hè? En jij bent dan actief daar als CEO, heb ik goed verstaan?
COO,
ja. COO, ja. En jij zit ook in de raad van bestuur.
Klopt.
Ja, ja. Ja. Dus als executive director.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat klopt.
En als we het toch over de raad van bestuur hebben, want ja, jullie hebben enorm veel activiteiten en uit wat ik heb verstaan, hebben jullie ook een actieve raad en geprofessionaliseerde raad van bestuur. Waar startte voor jullie het governance traject? Wanneer startte dat voor Out of Use? En was er daar misschien een specifieke trigger voor om met governance te starten?
Ja, ik denk dat voor alle bedrijven geldt dat governance start op dag 1. Alleen is dat theorie en vaak in de praktijk is dat niet het geval, maar het zou zo moeten zijn. Ik denk het traject dat we tot nu toe bij Autofuels hebben afgelegd, als ik even terug mag gaan in de tijd. Het is opgericht door mijn vader. Dat begint als een one-man show. Er komen dan nieuwe personeelsleden bij. Het team versterkt. Maar ik denk, en dat is een verhaal dat wij hebben meegemaakt, maar ik denk dat dat voor veel KMO's het geval is, dat KMO's heel lang blijven hangen in die one-man show fase. Ook al zijn er misschien al een tiental personeelsleden bij. Met andere woorden, er was lange tijd een dependency, een te grote afhankelijkheid van het bedrijf ten aanzien van mijn vader. Als er iets met mijn vader zou gebeurd zijn, dan had dat mogelijk zelfs tot het einde van Autofuels geleid. En dat is natuurlijk een niet te verkiezen situatie, maar wel de dagdagelijkse realiteit voor veel KMO's. Dus dat was eigenlijk de aanzet ook van, kijk, dat moet veranderen. Ik was er toen nog niet bij. Ik ben slechts 3 jaar geleden aan boord gekomen. Maar dat zal ik misschien later toelichten. Maar dat was ook een deel het gevolg van het traject dat gestart was van governance. Want gaandeweg is het van een one-man show gegroeid naar, en dat was een heel belangrijke fase, er is een raad van advies in het leven geroepen.
Okay,
waarbij er verschillende professionelen gekozen zijn om deel uit te maken van die raad van advies. En zij hebben heel hard de vinger op de wonden gelegd van kijk, er is hier een continuity risk aanwezig. Hè. Wanneer dat Mark het loodje legt. Hè.
Dat is jouw vader, hè?
Dat is mijn vader, ja. Ik spreek niet vaak over Mark, maar voor de luisteraar is dat misschien duidelijker. Ja. Dat is een existentieel probleem, ja. Of was alleszins. Dus zij hebben de vinger op de wonden gelegd en gezegd van kijk, er moet opvolging zijn. Dat kan interfamiliaal zijn, dat kan ook gewoon extern zijn. Ze hebben meerdere zaken terechte punten aangehaald hoor, maar dat was toch een van de kernzaken. En eigenlijk kwam dat eigenlijk heel mooi samen in de tijd, want ik was dan op een punt gekomen in mijn carrière dat ik ook klaar was om een nieuw avontuur te starten. Ik heb daar voorheen 10 jaar in de finance gewerkt. Uiteenlopende functies. Ik had heel sterk ook de drive om een job met impact te doen. Hè. Een mijnsteen in de rivier te verleggen. En tegelijkertijd was er dus de opportuniteit bij Autofuels dat in volle groei was. Hè, en dat ook versterking kon gebruiken. Dus 1 en 1 is 2 en zo ben ik aan boord gekomen. En ik ben een hele parlee aan het doen, dus onderbreek me zeker hoor.
Ga gerust verder.
Ja, dus dat was de fase met de raad van advies dan. Hè. Ik ben dan aan boord gekomen. Ik denk dat mijn functie tot nu toe in grote mate bestond uit structuren aanbrengen. Structuren en processen. En dat klinkt heel saai, maar dat is echt zeer wezenlijk als we het hebben over corporate governance. Corporate governance is heel vaak, wordt dat herleid tot terecht, hè? Aandeelhouders, raad van bestuur en dan management. Maar ik vind de laag eronder heel belangrijk. Dat is de governance in de operaties. Wat gebeurt er daar? Welke taken zijn er? Wie heeft welke verantwoordelijkheden en wie neemt die op? Zeker binnen KMO's is dat een heel belangrijk punt, want als je verantwoordelijkheden kan overdragen, dan is die founder of de CEO krijgt ruimte vrij om zich op het strategische niveau te gaan betrekken. En minder uit de operationele modder en waan van de dag. En dat is cruciaal, want die ruimte en die zuurstof die gegeven wordt, dan ga je tijd hebben om na te denken over oké, waar zijn we mee bezig? Wat is de lange termijn strategie? Wat zijn mogelijke risico's? En dat zijn nu allemaal zaken waarbij een raad van bestuur haar bijdrage kan leveren. Wat heb ik gedaan tot nu toe, buiten andere zaken, is structuren opzetten en kijken van oké, welke kernposities missen we, daar de juiste profielen voor aantrekken. Qua processen is het voor mij heel vaak communicatie dat het cruciale aspect is, want processen, daarmee bedoel ik welke meetings nemen er plaats, ja. Wie praat met wie. Maar een meetingcultuur, niemand houdt daar per se van. Nee. Maar het moeten functionele, nuttige meetings zijn. En heel vaak draait het om communicatie. Wie is wanneer in de loop? Zeker als je het hebt over bedrijven waar een zekere groeidynamiek is, dan kan het heel snel gebeuren, ongewenst, dat er toch bepaalde mensen niet geïnformeerd worden. Dat heeft dan een persoonlijke negatieve effect of mensen denken, oh, ben niet meer betrokken, terwijl het allemaal ongewenst is. Bijna stoemelings, een soort FC de kampioenen misverstand. Maar dat kan je vermijden door echt na te denken over, oké, welke processen zijn er, wie moet wie zien, et cetera. Dus dat was mijn rol, vind ik toch een wezenlijk deel van mijn rol tot nu toe. En dan heb je het aspect van de Raad van Bestuur. Dat is bij ons nog een werf, als ik dat tussen aanhalingstekens mag zeggen. Wij hebben die uiteraard. Maar met Autoviews zijn wij bezig aan een mooi groeitraject. We zijn momenteel met het management een nationale en internationale strategie aan het uitwerken. En het gevolg daarvan gaat ook zijn dat we onze raad van bestuurssamenstelling gaan herzien. En gaan kijken van oké, welke profielen hebben we nodig voor de strategie die we in gedachten hebben. Welke profielen kunnen met andere woorden een nuttige bijdrage leveren omdat hij of zij daar ervaring in heeft. Of een netwerk. Maar ook die kunnen challengen, beoordelen en opvolgen. Dat is toch een wezenlijke taak van de raad van bestuur. Ja.
Dus de raad van bestuur blijft bij jullie altijd in evolueren doorheen de tijd? Is die ook al veranderd? Of is dat nu iets dat juist op dit moment...
Wel, misschien een funny fact. Het is een familiebedrijf, maar een van de eerste bestuurders in Autoviews was mijn grootvader, die momenteel de gezegende leeftijd heeft van 99,5 jaar oud. Geboren in 1924, we zijn ondertussen 100 jaar verder. Ja. Maar hij was meebestuurder op papier, omdat dat nu eenmaal verlangd wordt, of verlangd werd. Terwijl dat is natuurlijk, dat is maar voor het papier, van oké, er is een tweede bestuurder, maar in realiteit was hij niet betrokken.
Ja. En zo de typische situatie die we eigenlijk bij enorm veel Vlaamse KMO's ook gewoon zien. Hè, ja.
Vandaar dat ik het ook aanhaal, want ik denk dat dat echt de realiteit is bij veel KMO's. Dat broer, onkel, vader, moeder, whatever, omdat er een extra bestuurder is, maar die eigenlijk geen bijdrage levert. En vandaar komen we. Hè. Dat is nu momenteel niet meer het geval, maar ik denk dat dat een soort logische evolutie is die wel vaak gebeurt. Maar wel natuurlijk belangrijk om te beseffen... Ja, zo'n raad van bestuur is niet niets. Hè. Daar horen verantwoordelijkheden bij, juridisch ook. Hè. Maar ook, dat is een opportuniteit voor een bedrijf. Hè. Die personen die kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de groei en de gezondheid van een bedrijf. Dus laat dat zeker niet liggen, zou ik zeggen.
Ik denk ook, als ik nog eventjes terug mag keren naar wat je eerder zei. Je zei van, op een bepaald moment zeiden ze van, of zei die raad van advies die uw vader dan had laten oprichten, van de opvolging, hè, de opvolging is in gevaar, gaat een groot probleem hebben. Daar zie je natuurlijk wel iets dat relatief uitzonderlijk gebeurt. Hè. Dat is dat men eigenlijk al heel ver op voorhand gaat kijken naar de opvolging. Voordat dat uw vader met pensioen gaat. Want dat is iets dat we bij de typische KMO wel zien. Hè, van oké, vader gaat op pensioen of moeder gaat op pensioen. Wat nu? Hè? En bij jullie is dat natuurlijk, hetgeen dat we bij Guberna ook natuurlijk aanmoedigen, goed op voorhand gebeurt. Zie je dat die raad van bestuur jou daar dan ook heeft in begeleid? Controleren wil ik niet zeggen. Maar eigenlijk nagaat van Janiek, wat voor iemand is dat? Mm-hmm.
Wel, op zich nee, omdat de Raad van Bestuur nog niet een uitgewassen bestuursorgaan was. Maar ik vind het wel persoonlijk ook een heel, heel fijne ervaring geweest tot nu toe. Hè, en het verhaal schrijven we voort om zo nauw te kunnen samenwerken met mijn vader. Omdat je heel veel van elkaar leert. Hè. We zitten letterlijk naast elkaar ook. Hè. Ja. En als je de luxe van tijd hebt, dan moet je niet vergaloperen en kan je de zaken, de business, echt eigen maken. En wat je daarnet hebt aangehaald is correct. We doen heel veel dingen. Dat is ook trouwens een reden waarom dat we dienen te groeien, vind ik. Omdat we zowel op het IT-vlak van alle services aanbieden, van datavernietiging bij bedrijven of bij ons, tot de verwerking van de materialen. Dat is de IT-poot, maar daarnaast heb ik in de intro niet vermeld om het beperkt te houden, maar we zijn heel actief ook in de automotive-industrie, omdat wij de batterijen van elektrische voertuigen ophalen en verwerken. Ook airbags trouwens. We zijn ook recent gestart met zonnepanelen te verwerken. En de rode draad in dat alles is maximaal hergebruik. En als dat niet kan, maximaal recyclage. Maar dat zorgt ervoor dat we een heel brede scope hebben.
Ja.
Waardoor dat we dienen te groeien, zodat elke divisie zijn eigen beperktere scope kan houden. Maar dat zorgt er wel voor dat je telkens personeelsleden een team moet hebben. Iemand daar operationeel of vanuit sales invalshoek voor verantwoordelijk is. Dus die groei is wel nodig.
En jij ziet het dan van, ja, van je vader, van hoe moet ik het...
Exact.
Die rol dan, want ik vermoed dat die rol van jouw vader in de toekomst steeds meer naar jou overgedragen zal worden. Ja, oké.
Ja, dat komt eigenlijk organisch. En ik denk daar ook wederom dat daar parallellen te trekken zijn met veel bedrijven die stelselmatig groeien. Het begint bij de one-man-show, die dan bij wijze van spreken alles doet. Ja. Van boekhouding, sales, tot administratie en dergelijke meer. En dan gaandeweg komen daar collega's bij en je draagt zaken over. Hè. Je moet eigenlijk goed zien van wat wordt overgedragen aan wie. En die overgang op strategisch en meer managementniveau is dan bezig van mijn vader naar mezelf.
Ja. Nou,
maar verder, delegeer het dan weer over naar anderen in het team om het behapbaar te houden ook. Ja.
Ja. Maar ja, natuurlijk gezien dat je in de raad van bestuur zelf zetelt en natuurlijk als opvolger aangeduid bent, is de raad van bestuur ook bezig met jou te evalueren als... Ja, doet Yannick het goed? Zijn er problemen? Ik veronderstel van niet natuurlijk, maar het is natuurlijk ook een constant evaluatieproces.
Mijn evaluatie is goed. En met evaluatie bedoel ik ook, we kijken vooral de bottom line, moet goed zijn. Hè? De meest gezonde situatie is natuurlijk als de cijfers gezond zijn, en dat die structureel gezond zijn, geen one-offs. En daar zit de trend eigenlijk heel goed. Hè? Om op die vraag te antwoorden, ja. Om terug te komen op het punt dat ik daarnet zei, nadat we onze strategische oefening hebben afgerond, gaan wij echt expliciet op zoek gaan naar onafhankelijke bestuurders.
Ja, okay,
Die dan veel meer, veel onafhankelijker mijn prestaties tegen het licht kunnen houden. Want nu zit je toch nog altijd in die familiale context. En op zich is dat niet... uitermate professioneel, als ik dat mag zeggen. Hè?
Ja.
Omdat je toch altijd met een verwevenheid zit tussen persoonlijke of familiale relatie en dan het professionele. En naarmate dat je groter en professioneler wordt, kan je die zaken veel beter van elkaar scheiden en dien je die ook te scheiden. En daar spelen onafhankelijke bestuurders echt wel een grote rol in. En die hebben we momenteel nog niet. Vandaar dat zeker hoog op de agenda staat.
Dus je zou zelfs durven zeggen dat daarnaast uiteraard voor de nieuwe strategie en de verdere groei, dat je zelf eigenlijk voor jezelf ziet, en ik vind dat heel grootmoedig om te zeggen, dat die eigenlijk ook wel een beetje klankbord gaan zijn voor jou.
Absoluut, ja.
En zien van, ja, waar kan ik mij nog verbeteren?
Het zou heel hooghartig zijn om te pretenderen alles te kennen, kunnen, dat is niet, hè. Dat is net zoals of het nu op raad van bestuurniveau of op management of in een team is. De diversiteit aan mensen creëert vaak een rijkdom. Een diversiteit kan je heel breed bekijken. Ja. Hè. Tegenwoordig gaat het altijd over gender en achtergrond en etniciteit. Hè. Fine, hè, natuurlijk. Maar ik zie het breder. Ik bedoel, van ja, wie heeft welke kwaliteiten? Hè? Wie heeft welke achtergrond? Wie heeft wat meegemaakt? En ook op raad van bestuurniveau is dat zeer, zeer interessant. En nogmaals, ik pretendeer niet daar alles te kennen. Integendeel, je moet een sterk team rondom je bouwen.
Ja.
En zeker ook op raad van bestuurniveau. Als het bijvoorbeeld gaat over internationale groei, die ambities hebben we, dan gaan we wel kijken ook naar iemand die al in het verleden die groei heeft waargemaakt. Hè. Ja. Al dan niet via mergers en acquisitions of organische groei, dat valt te bekijken. Maar als er iemand ziet die het al heeft, die al lessen heeft geleerd, die kan zeggen van kijk, daar hebben wij problemen gestuit. Zo kan je dat voorkomen. Dat is van goud waarde.
Ja, dus voor jullie zijn onafhankelijke bestuurders die jullie zullen aanwerven in de toekomst eigenlijk vooral gaan fungeren als een beetje mensen met de ervaring die jullie niet hebben of zelf niet... volledig hebben, kwaliteiten die jullie nog niet, waar jullie nog niet over beschikken, en dan uiteindelijk ook als klankbord voor ja, familiale
klopt.
Discussies, of ja, niet zozeer hè, in de negatieve zin van het woord, maar misschien ook positieve zin van het woord. Hè, om eens ja, als onafhankelijke scheidsrechter misschien ook op te treden in zo'n zaken.
Absoluut.
Ja.
Zij brengen métier en professionalisme aan boord. Hè. Wat ook nog in jouw lijstje aan te vullen, hè, wat niet onbelangrijk, ook voor KMO's, maar ook even voor grote bedrijven, is ook netwerk. Hè.
Ja,
dat zijn mensen die heel vaak een heel breed netwerk hebben. Dat kan zelfs tot opportuniteiten, samenwerkingen leiden en dergelijke meer.
Ja. Oké, okay, ja.
Sorry, als ik nog één ding mag toevoegen. Heel belangrijk toch ook te onderstrepen, risico's. Ja, dat is ook iets waar vaak te weinig aandacht aan geschonken wordt. Maar juridische risico's, operationele, als het dan gaat van zelfs cybersecurity of IT-vlak en dergelijke meer. Maar die volledige scope, door het feit dat de Raad van Bestuur die opdracht heeft om die risico's in ogenschouw te nemen, gaat ze ook het management vragen van kijk, heb je eraan gedacht? Dus dat is ook een soort van check and balance die gebeurt. Terwijl als je dat niet doet, niet hebt, en het management laat het liggen, ja, je wilt niet in één keer geconfronteerd worden met het feit dat je het niet hebt gedaan op een acute moment in crisis.
Ja, en dan later in de problemen komen. Ja. Ja. En hebben jullie dan voor die onafhankelijke bestuurders, dan zo een specifiek profiel opgesteld. Hoe zijn jullie daar eigenlijk concreet mee begonnen? Natuurlijk, kunt u zeggen, we hebben er een nood aan. Mm-hmm. En wat was dan de next step voor jullie?
Wel, je moet eigenlijk altijd bekijken, als je de parallel trekt met iemand aanwerven, een personeelslid, dan stel je een vacature op. Je gaat kijken welke eigenschappen, wat wensen we, hoeveel ervaring. En dan ga je daarmee spreken en dan zeg je, oké, het is een fit, geen fit. Eigenlijk is dat vergelijkbaar met een raad van bestuur. Hè? Je hebt bepaalde wensen, verwachtingen, eigenschappen en dan ga je in gesprek met mensen. En zo willen wij het ook nu deze keer weer aanpakken. Dat wordt misschien te vaak nog gedaan ook voor een raad van advies. Van, iemand heeft interesse om te zetelen. Dus we gaan ermee akkoord. Bij gratie van die persoon, fijn dat ze aandacht aan ons bedrijf wil schenken. Ik denk dat als bedrijf toch iets meer op je de rug mag richten en bepaalde eisen stellen, om toch de juiste huwelijk tussen aanhalingstekens te vinden, het juiste partnership met de juiste bestuursleden. Dat kan trouwens ook veranderen in de tijd. Hè. Het kan heel goed zijn dat je nood hebt aan bepaalde bestuursleden in een bepaalde groeifase.
Ja.
En dat misschien na verloop van tijd je in een heel andere situatie zit, waar je andere profielen nodig hebt. En dat kan dan leiden tot een bestuurswissel.
Oké.
Dus, ja. Daar zitten wij nog niet, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden.
Hè. Ja, want inderdaad, ja, het blijft uiteraard altijd belangrijk om kritisch te zijn ten opzichte van uw... Van de mensen die je aanwerft of hebt aangeworven. Ja, nee, dat klopt zeker en vast. Rick, zou jij ook nog zeggen dat er eigenlijk nog andere bijkomende voordelen zijn aan de Raad van Bestuur die je nog niet echt hebt benoemd nu?
Het is daarnet heel kort aangehaald, maar ik vind dat klankbord zijn naar management toe, vind ik toch ook wel een hele belangrijk. Dat kan zich ook toespitsen op bepaalde, zeker als je groter wordt, ja, dan kan je echt al werken met comité's. Hè. Die kunnen wat mij betreft ook een vorm van coachrol spelen naar management toe.
Ja.
Ze staan vaak ook wat verder in de carrière, hebben vaak al bepaalde situaties meegemaakt. Vooral omdat management altijd in de waan van de dag leeft. De operationele modder.
Ja.
Je wil wel strategisch denken, maar je wordt toch telkens terug naar beneden gezogen.
Je hebt er geen tijd voor, omdat ze van altijd aan je mouw staan te
kleine
trekken.
Kleine ditjes, datjes, mails. Dat kan van klanten gaan, naar personeelszaken. Maar er zijn altijd wel tig dingen te doen. Maar daarin moet je echt de strengheid en die discipline hebben te zeggen, nee, ik maak expliciet tijd vrij, ik boek tijd om strategisch te denken. Mijn eigen persoonlijke ervaring leert me dat dat niet altijd evident is.
Ja.
Maar de discipline die loont. En daar kan de Raad van Bestuur wederom helpen ook in, om dat te stimuleren.
Dus ze dwingen jou eigenlijk een beetje om soms strategisch te gaan denken, maar ze zullen waarschijnlijk, vermoed ik dan ook, voor een deel ja, werk uit jouw handen nemen wat dat betreft, waar je bijvoorbeeld geen tijd van hebt, bepaalde zaken gaan uitzoeken of zo.
Ja, maar dat zou ik nu ook niet overdrijven.
Oké, okay, ja.
Raden van bestuur, die komen, oké, die kunnen een maand of elke maand samenkomen als je wil. Vaak is dat op kwartaalbasis. Je kan wel bepaalde zaken of ballonnetjes opladen of bepaalde werkpunten, maar het is toch veel meer controleren en challengen dan uitvoeren. Uitvoeren is een taak voor het management.
Nee, ja, tuurlijk. Maar ja. Ja, ik bedoel, van als je zegt van, oh, ik moet mij inlezen in bijvoorbeeld alles van strategie, mm-hmm. alvorens ik een strategie kan formuleren, of ik moet een enorme kennis van finance hebben. Nu, je komt uit de financiële sector, dus ik vermoed dat dat bij jou wel goed zit. Maar er zijn KMO'ers die dat bijvoorbeeld dat probleem wel hebben. Dan zou je misschien wel kunnen zeggen dat ze jouw tijd besparen, dat je bijvoorbeeld je niet in alles moet gaan inlezen. Dat ze vanuit hun ervaring ook...
Wel, als ik, het was geen doorgesproken voor ze tegengeeft, maar als ik toch een bloemetje mag werpen aan Guberna, ik heb vorig jaar ook Director Effectiveness programma gevolgd, vind ik zeer de moeite, kan ik iedereen aanraden die het niet heeft gedaan. Ik ben ook zinnes van het tweede luik te doen. Wat komt daar aan bod? Finance, het juridische aspect, het strategische aspect, dus eigenlijk al die zaken die echt van belang zijn, die komen er eigenlijk heel mooi aan bod. En ik vind wel dat het bijna een verplichting, een morele verplichting zou moeten zijn voor directors om dat te volgen. Om zeker die holistische blik op verantwoordelijkheden, op risico's te hebben.
Ja.
En dat heeft me alleszins wederom. Het was een heel nuttige opfrissing van mijn cursus handelsingenieur way back.
Ja.
Maar ik vond het zeker nuttig, ja. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... als management, of ook als bestuur, zorg voor continue learning. Zie dat je bijscholt. Laat dat niet liggen. Het is soms wederom een extra stress op de agenda. Maar dat loont. Dat maakt je wijzer. Dat levert eigenlijk zowel geld als tijd op, omdat je zaken vermijdt waar je anders misschien weken mee zou bezig zijn bij iets. Niet hebt gedaan.
Ja, dat je uiteindelijk ook de basics verstaat van waar andere bestuurders zich over bezig zijn. Ja. En dat dat misschien soms ook een probleem is.
Ja, je kan ook tijdens die sessies wissel je van ideeën. Hè, want vaak heb je zaken die niet zwart-wit zijn, waar een zekere nuance zit, een grijze zone, wat net interessant maakt. Maar wie heeft wat gedaan in welke situatie? Hoe kan je dat aanpakken? We werken allemaal met mensen. Hè, emoties zijn soms in het spel. Hoe kan je dat op een heel elegante manier soms aanpakken? Dat is een soort ook van netwerking, dus die ook wel loont.
Ja, oké. Okay. Ja, dus, ik ben blij dat je het vermeldt natuurlijk, want we zijn zelf ook heel trots op onze opleidingen. Maar,
ik vind het wel vermeldenswaardig, absoluut. Ja.
Ja, en inderdaad, het is echt als doel om informatie uit te wisselen tussen de deelnemers, een netwerk ook laten te creëren, natuurlijk ook met die basics mee te zijn. Want dat blijven we bij Guberna uiteraard heel belangrijk vinden, dat mensen echt begrijpen van... Oké, dit is een financiële balans, ik versta wat hier staat. Ik weet dat die juridische plichten zijn, enzovoort, enzovoort. Nu, uiteraard, om terug te komen op jouw governance. Dus je hebt al eventjes gezegd van, ja, we zijn nu bezig met externen aan te werven. Zou je eigenlijk nog verdere stappen willen nemen? Dus in de nabije toekomst zul je externe bestuurders aannemen. Zijn er nog andere stappen die jij wilt nemen daarna? Of is dat iets voor...
Wel, ik denk dat for the time being is dat ons plan. Hè? Ja. Ik spreek over 2024, hè? Strategie eigenlijk afronden voor 24 naar, we hebben zelfs 29 opgesteld, maar ik vind altijd 2-3 jaar, dat kan je goed budgetteren. Nadien kan de wereld er helemaal anders uitzien. Maar dus de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur zal in het tweede semester eigenlijk... uitgewerkt worden op basis ook van de strategische oefening. Maar eigenlijk is dat een werk van continu werk liever. Ja. Want het kan goed zijn dat we in 2025 of 2026 geconfronteerd worden met bepaalde situaties, dat we zeggen van oké, hier gaan we toch, eigenlijk hebben we hier een nieuwe samenstelling nodig. Bijvoorbeeld met nieuw bedoel ik niet daarom een totale switch van equipe, maar kan wel iemand zijn, een extra zetel bijvoorbeeld.
Oké, ja.
We sluiten trouwens niet uit dat voor onze internationale groei we mogelijk extra kapitaal gaan ophalen. Dat zou een gamechanger zijn voor ons, hè? Want extra kapitaal, dat gaat heel vaak en terecht samen met ook een extra zetel in de raad van bestuur. Wat logisch is, vind ik.
Meestal voor de bank of bijvoorbeeld de private equity.
Ja, afhankelijk van wie dat de partij zou zijn. Ja. Hè? Wederom, dat is afhankelijk van de strategie. Ja. Maar dat kan zeker bij ons nog. Maar ik zie dat wederom als een opportuniteit. Hè? Dat zijn extra mensen aan boord die kunnen challengen, controleren en zo verder. Maar ook daar, net zoals bij bestuursleden, zal de partner die we daarvoor zoeken echt een partner moeten zijn die ons een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan kennis, netwerk, ervaring en niet louter geld.
Ja, en allee, ik zie natuurlijk dat die houding bij jou heel goed zit, maar dat is natuurlijk ook wel iets wat we veel bij KMO'ers zien, dat ze zeggen van oh, plots komt er bijvoorbeeld, we zijn op zoek naar financiering of we willen verkopen, plots komt er iemand met een zak geld aan. En op zo'n moment kunnen bijvoorbeeld externe bestuurders ook heel hard gaan helpen van met uw voetjes op de grond van oké, dit is een goed bod, dit is geen goed bod. Ja. Hier zit wat meer achter, dit bedrijf gaat niet meewerken. Dus,
het hangt natuurlijk altijd af van de situatie. Ja. Hè? Ja. Zit je bijvoorbeeld met een KMO waarbij dat er geen opvolging is en die eigenlijk zegt, ik heb het gehad. Dat is een andere situatie als een familiebedrijf waarin dat bij wijze van spreken de horizon 100 jaar is.
Ja, ja.
Dat is een different ballgame natuurlijk. Wij hebben bij Out of Views die lange termijnvisie. Wij zullen niet in zee gaan met typische private equity van instappen, kostcutting na 5 jaar, après nous le déluge. Ik ga kort door de bocht en sorry als ik iemand schoffeer. Dat is niet de bedoeling, maar... We hebben dit bedrijf niet opgebouwd om nadien eigenlijk gewoon, ja, we zien wel wat ervan komt. Ja. Nee, we willen duurzaam verder bouwen. Oog hebben voor wat we doen, naar onze klanten, welke propositie dat we hebben. Evengoed personeel. Dus het moet wel iemand zijn, een partij die onze filosofie en onze cultuur lof toedraagt en die daarin meegaat en zelf ook een bijdrage toe kan leveren.
Ja. Ja, dat is misschien ook eigenlijk iets inderdaad iets belangrijks voor de KMO om te weten dat als je raad van bestuur opstelt, dat dat natuurlijk mensen moeten zijn die ergens een fit hebben met het bedrijf, of dat dat nu inderdaad een bankier is, of een externe, of een familielid, daar moet inderdaad wel een goede fit zijn. Het moet geen grote vriendenclub zijn, maar je moet natuurlijk wel een gelijke visie op het bedrijf hebben, idealiter.
Ja, gelijke visie, heel terecht. Ja. En ook een zekere verliefdheid bijna. Klinkt nu romantisch, hè? Maar je moet echt zoiets zeggen van oké, hier komt energie uit. Hè. Ja, ja. Hier gaan we samen verder. Hè, dat is niet puur een financiële transactie. Nee, samen, dat is eigenlijk de start van een nieuw traject als je kapitaal ophaalt.
Ja. Ja. Nee, dat is inderdaad wel een zeer, zeer belangrijke les. En misschien tenslotte, Yannick, wat zou jij eigenlijk zeggen van oké, we hebben nu al een tijdje over governance gehad. De allerbelangrijkste les is die KMO moet leren over die governance. Als je zou zeggen van...
Ik denk het ABC begrijpen. En ik vrees dat dat nog niet bij iedereen het geval is. Heel simpel, de verschillende rollen begrijpen tussen aandeelhouders...
Ja.
Bestuur, de raad van bestuur en management.
Ja.
Die drie, dat zijn verschillende niveaus met verschillende verantwoordelijkheden en taken. En idealiter hou je die drie netjes gescheiden en is er heel duidelijk transparante rolverdeling tussen die drie lagen. En als bedrijven dat al hebben, dat is de start van alles, denk ik.
Oké, super Yannick. Ik denk dat een heel interessante les is ook om mee te nemen. Een belangrijke boodschap eigenlijk voor de KMO-ondernemers thuis. Om inderdaad eens goed na te denken over wat zijn de verschillende rollen nu binnen ons bedrijf. En misschien ook kunnen we van jouw situatie of jouw bedrijf meenemen dat eigenlijk je zeker in familiale KMO's eigenlijk nooit vroeg genoeg kan starten met het starten van een raad van bestuur en dat dat ook een proces is. Hè, dat niet iets is dat perfect klaar moet zijn en dat je eigenlijk een perfecte board of directors hebt, maar je eigenlijk dat is een zoektocht is.
Voilà. Ja, het is een traject en ook het is niet in één keer van niemand naar een volledig uitgebalanceerde raad van bestuur. Je kan er aan werken. Hè. Er is de tussenfase van een raad van advies dat heel laagdrempelig is. En dat zou ik ook iedereen aanraden. Dus timmer gewoon aan de weg, laat het niet te lang liggen. En Rome is niet in één dag gebouwd. Dus.
Ja, dat is inderdaad een mooie besluit. En dat is ook uiteraard de boodschap die wij eigenlijk als Guberna aan de KMO-ondernemer willen brengen. Hè. En ik wil dan ook de KMO-ondernemer en alle mensen thuis bedanken voor hun aandacht. En uiteraard Yannick voor zijn aanwezigheid in deze studio. Ik denk dat het zeer verhelderend was. Als u meer wil weten over governance als KMO-ondernemer, dan verwijs ik u graag door naar de andere filmpjes in de reeks KMO Governance Experiences en naar de site van Guberna, waar er diverse artikelen en tools staan die u verder kunnen helpen in uw governance-traject.